Allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin onze eigen predikant Dominee Maliepaard ons voorgaat. Ook een groep van de gemeente, de luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Onze organist vanmorgen is Kees Hoek. Morgenavond is er weer bijbelstudie door Dominee Maliepaard. We gaan weer verder met de wapenrusting Gods. Vorige keer hebben we de helm van het heil behandeld. En morgenavond wordt nader ingegaan op het zwaard van de geest. De moeite waard om hierbij aanwezig te zijn. U wordt om 19:30 verwacht bij de familie Tinga, Duinweg 84. En we beginnen om 19:45. De collecte is bestemd voor een standhouding van de kerk. Er is weer een nieuwe nieuwsbrief. Hij ligt op de tafel. Na de handdruk gaan we staan en neemt de dominee de dienst over. We hopen met elkaar een goede en gezegende dienst.
Zo, goedemorgen. Welkom op deze zondag waarin met name de drie-eenheid door de kerk wordt herdacht. We geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De zondag van de drie-eenheid. Wij zullen vanmorgen in dat kader ook stilstaan bij een catechismuszondag over de voorzienigheid van God. Best wel een lastig onderwerp. Hoe zit dat nou, God in je leven? Hoe werkt dat nou met alle voor- en tegenspoeden die op je weg komen? Hoe moet je dat nou zien? Nou, daar hopen we met elkaar over na te denken en daarin ook de hand van de Heer te mogen ontdekken en het hart van God. We zingen ons aanvangslied en dat is een psalm 89, vers 1 en vers 7. Fijn dat de bloemen er ook weer zijn. Welkom Jaap. En gaan wij zingen psalm 89, vers 1 en vers 7. zoeken persoonlijk de Heer in een gebed en vragen of de Heer met zijn geest ook vanmorgen deze samenkomst wil bezoeken, zodanig dat we opgelicht worden, het Pinksterfeest, Pinkstergeest eigenlijk ontvangen, zodat we ook weer volhardend gemeente van de Heer mogen zijn in deze tijd. Laten we daarom bidden. Past ons allereerst, Heere God, in de hemel u te loven en te prijzen. Want geprezen zijt gij, Heer onze God, die wij Abba, Vader, mogen noemen door de Heer Jezus Christus, door het werk van de Geest. En we richten ons op u, want u bent onze schepper, onze hulp en verwachting is van u. U bent degene die trouw houdt tot in eeuwigheid en u laat niet varen het werk van uw handen, ook in ons leven niet. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zijn van God de Vader door ons Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. We vervolgen deze dienst door het zingen van gezang 304 en we zingen daarvan de eerste twee versen, gezang 304 vers 1 en 2. En God is getrouw, zijn plannen falen niet en de Heer regeert. En vers 3 zingen we na de leefregel. Dus nu eerst vers 1 en 2 en na de leefregel zingen we vers 3 van gezang 304. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet, want het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvoor ik u voorzeg, zoals ik u al eerder voorzegd heb, dat wie zulke dingen doen het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En over de liefde schrijft diezelfde apostel als een loflied op de liefde: al zou ik de tongen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallend cymbaal zijn geworden. Al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, ze is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang, ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad, ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetie betreft, ze zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Wij willen ons nu verootmoedigen voor de Heer onze God en laten we bidden. Heer onze God, dat woord van liefde, dat is alleszeggend. Want het omvat alles. Het geeft een ruimte waarin je mag verblijven, maar waarin je als het ware niet overheen kan komen, niet onderdoor kan gaan, niet aan de rechter en de linkerzijde langs kan lopen. Als we door uw geest geleid en gevoed worden, vervuld zijn met uw Heilige Geest, dan zal ons verstand en ons hart vervuld zijn met de liefde van de Heer Jezus. Met uzelf, Hemelse Vader, die door uw Zoon naar ons toe bent gekomen en die in ons hart wil wonen door de Heilige Geest. De verbinding tussen u en tussen ons in de Heer Jezus is de Heilige Geest. En daarom, Heer God, er zijn zoveel zaken die de Heilige Geest kunnen bedroeven, die de Heilige Geest kunnen uitdoven, die verbinding tussen u en ons in de weg kan staan. En eigenlijk ten diepste verlangen we zo naar een diepe beweging en een nabijheid van uw Heilige Geest, omdat we dan thuis komen, omdat we dan bij u thuis mogen zijn, omdat het dan goed is, dat de vrede er is, de blijdschap, de geduld en de verdraagzaamheid en al die dingen meer, niet alleen naar u toe, maar ook naar onze broeder en zuster die naast mij zit en die tegenover mij zit, of die achter mij zit, of de wereldwijde gemeente uit Israël en uit de volkeren. En Heere God, we belijden u dat we uit onszelf zondige mensen zijn die daar helemaal niet aan toekomen, aan die liefde. We hebben eigen liefde, egoïsme is dat vaak. We zetten onszelf zo vaak op de eerste plaats. We zien alleen onszelf maar in dit en dat. En we hebben nauwelijks of niet oog voor de ander, voor waar hij of zij in bezig is. Laat staan dat we meeleven, meevoelen enzovoort enzovoort. Dat is de zonde, Heere God. En wat gaat die diep? En wat ontdek je dat bij jezelf, bij de ander? En naarmate je meer vervuld mag zijn met uw nabijheid, meer zien naar uw woord, ontdekken we dat we uit onszelf tot niets goeds in kwaad in staat zijn en geneigd zijn tot alle kwaad. En soms komt dat kwaad er ook uit in onze woorden, in onze gedachten, in onze daden. Heere God, en dan schrik je van jezelf. Het is net alsof het je meeneemt, alsof het je te groot wordt, te machtig wordt. En dan ga je er helemaal in mee. Heere God, vergeef ons, red ons ook van die liefdeloosheid, van die al die dingen die bij die natuurlijke mens horen, die in de zonde gevallen zijn. En wilt u geven dat we niet in die kamer van het vlees leven, maar dat u ons strekt met de koorden van uw liefde, dat u de deuren open doet naar de kamer van de geest. En dat we ook een keuze maken, ik wil in de kamer van de geest leven. Ik wil me laten leiden door het woord en door de geest en door alles wat u volbracht hebt. Ik wil mij, Heere God, geven aan u. En dat is wat u nou bewerkt in ons leven, door de Heilige Geest. Dat we zelfs het willen en het werken ook willen doen. Wilt u dat alstublieft bewerken? Zodat we gemeente van u mogen zijn. Niet als een soort, daar is ook een gemeente. Maar dat we een stad op de berg zijn. Dat we een licht op de kandelaar zijn. Dat we ons licht laten schijnen voor de mensen. En dan mag dat en dan moet dat ook op te merken zijn. Het licht van de liefde. Dat ze zeggen in Noordwijk, kijk, daar zijn mensen die hebben elkaar lief. En die staan open voor ook andere mensen die dan niet tot hun clubje behoren. Heere God, dat bewerkt u met uw Heilige Geest. Dat er deuren open gaan, dat mensen moedig worden, gaan delen het evangelie met andere mensen. Dat niet de teleurstelling of de pijn of het verdriet of andere dingen het laatste woord hebben in ons leven, maar dat de Geest, de overwinning van Jezus, het laatste woord heeft. En daar verlangen we er zo naar. Maar we zijn uit onszelf onmachtig om dat te bewerken. Wij kunnen dat niet uit onszelf. En daarom spreken we onze afhankelijkheid van u uit. Wilt u het bewerken door alles heen. Door de bediening van het woord, door de Bijbelstudie, door de uitzendingen die we mogen hebben, door de ontmoetingen die we ook hebben mogen. Na afloop van de dienst, maar ook dat we elkaar ontmoeten op een bepaald andere momenten. Heere God, dat er... Ja, dat we echt gemeente van u zijn. Dat is zo belangrijk en zo wezenlijk. Zodat mensen jaloers worden op die mensen die daar samenkomen. Niet in een echte kerk, maar toch, dat is nou de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dat we een geur van u mogen zijn. Een geur, een welriekend reukwerk. Een geur van u, dat mensen het aan ons als het ware ruiken. Daar gebeurt wat. Heere God, dan moet er misschien nog wel heel wat veranderen. Dank u wel dat u nooit de moed opgeeft. En dat u altijd aan ons aan de hand neemt en zegt, kom maar mijn kind. Kom maar, ik zal je leren. Ik zal je onderwijzen aangaande de weg die je gaan moet. En daarom komen we bij elkaar in afhankelijkheid van dat woord. Heere God, wilt u ook vanmorgen ons bij de hand nemen door dat woord en spreken tot ons verstand en tot ons hart. Dat het ons rijker zal maken, dat het ons vervullen zal met dingen die je zegt, nou ben ik weer een stapje verder gekomen. De Heer heeft me over een hobbel heen gehaald en gedaan. En dat kan ik achter me laten, die dingen die niet bij de Heer horen. En zo zijn we op weg naar uw heerlijke toekomst. Maak van ons die 5 wijze maagden die als u terugkomt klaar zullen zijn om te schijnen tot uw eer. En dat kan alleen de Heilige Geest maar bewerken. Door uw woord en door uw geest. Geef ook niet dat we een dwaas iemand zullen zijn die zegt ik ga naar de kerk. Maar goed, dat is ook het enige en de rest ben ik er niet mee bezig. Dat je dan te laat tot de ontdekking komt dat je iets werkelijk mist. Schud ons dan door elkaar, Heere God, dat hebben we zo nodig. Want u hebt ons eeuwig heil op het oog. En als we in een valse gerustheid zijn gezakt in ons leven, dat kan zomaar gebeuren, dan moet u ons weer door elkaar schudden. Dan moet u ons weer wakker maken. Dan moet u ons weer vervullen met verlangen, een diep verlangen naar u en naar elkaar en naar die mooie dingen die u volbracht hebt. Wilt u dat alstublieft doen in ons leven? Zegen alle die vanmorgen er niet konden zijn vanwege ziekte of wilden zijn vanwege andere omstandigheden. Die in ons hart leven. Die in ons gebed leven. En we bidden u, Heer, hou ze vast. Schenk dat ze, ja, misschien als ze in slaap zijn gezust, ook wakker geschud worden. Voor eeuwige betekenis. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Zegen overal waar uw woord gebracht wordt, hier in Noordwijk en elders. Laat het een getuigenis zijn voor deze wereld. Ik vraag u dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen 2 gedeeltes en ik heb het vorige week is het ook gelezen. En dat doen we nog een keer. Het is geen herhaling, maar het is als het ware een uitwerking van het Pinkster-evangelie. En we lezen uit Matthäus 10, vers 17 en 18. En dan gaan we verder vanaf vers 24 tot 31. En daarna lezen we uit Romeinen 8. Ook dat gedeelte is de vorige keer gelezen. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen ze u geeselen. En u zult voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. De discipel staat namelijk niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze dan de heer van het huis Beelzebul genoemd hebben, eigenlijk is dat een verbastering van Baalzebub, eigenlijk is de heer van de vliegen, Baalzebul. De heer van de vliegen. Dus Jezus hebben ze de heer van de vliegen genoemd. En waarom was dat? In de afgodstempels waren daar offers gebracht en er waren allerlei vliegen. Die kwamen op het bloed af. En dus de heer van die vliegen, die werd aangeroepen zodat hij die vliegen wegnam. En Jezus wordt nou vergeleken bij die Baalzeep. Dus met andere woorden van, hij is iemand die ons van het offer afhoudt. Dus dat is best ernstig, als ze zo de Heer Jezus genoemd hebben. Wees dus, en genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Dus, nou ja, wij delen dan ook in die smaad misschien. Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt, want niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. Wat u hoort in het oor, predikt het. Dat op de daken. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel meer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Worden niet 2 musjes voor 1 penninkje verkocht en niet 1 van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd. U gaat veel musjes. boven. Tweede schriftlezing uit Romeinen 8. De loflied eigenlijk, Paulus, door de geest komt hij met lofliederen. Hè? 1 Korinthe 13 is ook zo'n loflied. Dit ook zo'n loflied in Romeinen 8. Hij zingt het als het ware uit. Wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger? Naaktheid of gevaar of het zwaard? Het zal je allemaal wel overkomen, dus blijkbaar. Zoals geschreven staat, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaakt, om er ook uit te willen leven. Halleluja. Laten we nu zingen van gezang 427. Daarvan de versen 1, 3 en 5. 1, 3 en 5. Want er moest een lied bijgevoegd worden. Dat is hier nog niet op vermeld. Gezang 427, 1, 3 en 5.
Wat u het voorgesteld.
Jannie vroeg mij vorige week, zou de volgende week lied 191 uit de ELB gezongen kunnen worden? Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Want dat hebben we gezongen op de begrafenisdienst van jouw moeder. Hè? Hoe lang was dat ook weer geleden? 42 jaar geleden. En dat was dus deze dag, zeg maar. Ja. Dus vandaar dat we dat ook zeker zullen doen. En dat zingen we als antwoord na de verkondiging 101 of 191 van de ELB. Veilig in Jezus' armen, veilig in Jezus' hart. 1, 2 en 3. En ik wil nog lezen als inleiding op de verkondiging zondag 10. En daar wordt de vraag gesteld, die voorzienigheid van God. Wat verstaat gij daaronder? En dan is het antwoord de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God. Waardoor hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand voortdurend in stand houdt en zo regeert. Dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede. Ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Dus ons leven is niet overgeleverd aan een toeval. Waarom is het voor ons van belang te weten dat God alles geschapen heeft en ook door zijn voorzienigheid in stand houdt? Om in alle tegenspoed geduldig te zijn, in voorspoed dankbaar en voor de toekomst een goed vertrouwen te hebben op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde zal scheiden, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat ze zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. Broeders en zusters, de voorzienigheid van God. We kennen dat wel, zeker uit de catechismus. En dat is niet een van de meest makkelijke dingen om over na te denken en over te preken. Want hoe zit dat nou met die hand van God in het dagelijks leven? Want daar gaat het over. Dus het gaat over het feit dat u, zodra u uit de kerk komt, het dagelijks leven weer ingaat. En dan sta je daar, zoals je bent, met de mooie dingen, voorspoed, tegenspoed, ziekte, gezondheid, al die dingen die je straks, weer wellicht wat meer op je afkomen. En je kan hier even een toevluchtsoord vinden, een vluchtheuvel zeggen we wel eens, we zijn als gemeente soms een vluchtheuvel, waar je even kan zijn als de drukke verkeer, je weet het wel, je steekt erover en dan is er die vluchtheuvel waar je even veilig kan zijn. Veilig in Jezus' arm. Maar hoe zit het nou? Want je staat wel midden in dat drukke verkeer. Met al die dingen die op je afkomen. Tegenspoed, zonde, ziekte, voorspoed. Hoe zit het daar dan mee? En dan kijk je naar je eigen leven en dat vind je al wat lastig. Wat staat als je gaat kijken in het hele wereld gebeuren? Want wij leven in een wereld waarin er van alles en nog wat plaatsvindt. Denk maar aan wat er allemaal in het Midden-Oosten gebeurt. In Syrië, Iran, Irak, Afghanistan, Noord-Korea. Hè? Al die toestanden die daar dan een rol spelen. Nou, u zal er ongetwijfeld wel eens over nagedacht hebben. Hoe zit dat nou? En dan komt de vraag bij je ook boven, zeker ook als het je misschien persoonlijk betreft, waar is God? Waarom doet God daar nou niet iets aan? Waarom laat hij dat nou toe? Dat zijn de vragen die, als je niet alleen maar met jezelf bezig bent, maar ook met de ander, trouwens ook met jezelf, best wel eens kan stellen. De waarom vraag. Waarom moest dit nou zo gebeuren? Waarom en waarom heeft God dat? Nou, en dan komen de vragen. Maar ook, hoe ga je daar dan mee om? Dat is wat er aan de hand is. Dat is wat er eigenlijk nu op ons bordje ligt vanmorgen. Naar aanleiding van zondag 10. En eigenlijk kan je zeggen, God hebben we al van een gedeelte uit dat wereldgebeuren, laten we zeggen, weggeredeneerd. Want de wetenschap en de techniek vertellen ons allerlei dingen. Want hoe het gewone leven misschien wel in elkaar steekt. Hoe waaien de winden? En hoe komt het dat er zoveel misoogsten zijn? Hoe komt het dat er epidemieën zijn enzovoort, hoe dat over de wereld gaat? En de weerman en de professor hebben feitelijk meer te vertellen op dat punt dan de Heere God. Althans, wij houden vaak geen rekening meer mee met de hand van God in die gewone dingen. Want daar gaat het gewoon over, hè? Het gaat er over de gewone dingen van elke dag, waar je elke dag mee bezig bent. Waar je niet kan zeggen van, daar kan ik uit ontvluchten. Daar gaat het over. Broers en zusters, we spreken dus over de voorzienigheid van God en dan spreek je eigenlijk over de hand van God. Om dat maar heel eenvoudig te zeggen, hè, catechismus zegt dat ook, dat wat er ook plaatsvindt, wat er ook gebeurt, dat is niet een toeval. Nee, God schept, God onderhoudt, God regeert zodanig dat, en dan komen er allerlei dingen aan de orde die, waarvan je zegt loof en gras, regen en droogte, enzovoort, enzovoort, rijkdom en armoede, gezondheid en ziekte, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Dus het gaat om de hand van God in je leven, het hand van God in het bestaan. En daar begint onze moeite. Niet zozeer bij de moeite als we het voorspoed hebben, want dan vergeten we vaak een aantal dingen. Dat de voorspoed net zo goed uit de hand van God komt als wellicht de tegenspoed. We vergeten beide kanten wel, van ja, voorspoed, nou, dat heb ik toch aan mijn eigen ijver te danken. En ik ben toch dag en nacht bezig geweest en ik heb dit en dat. En nou ja, ik heb dat toch allemaal mogen presteren. Met andere woorden van, nou ja, ik ben een beetje trots erop. En vaak de dankbaarheid naar de Heere God gaat dan een beetje naar de achtergrond. Want wie heeft jou de kennis gegeven dat je dat allemaal zou kunnen doen? Wie heeft je de gezondheid gegeven om misschien dag en nacht te werken? Wie heeft het voedsel gegeven waardoor jij in staat bent om dit allemaal te kunnen doen? Wie enzovoort enzovoort. Wie heeft je, nou, noem maar op. En dat is belangrijk, dat we daarin ook de hand van God zien. Dat is net zo moeilijk in deze tijd waarin het voor iedereen voor de wind gaat. Hè, of bijna iedereen zegt van, nou ja, het is allemaal zo vanzelfsprekend. Oké. Dat is het eerste. Maar nou die tegenspoed, en dan heb je met ziekte te maken, met armoede en met, nou noem maar op. Dan hebben we het vaak wat lastiger om dat daar in de hand van God te zien. Want hoe kan de Heere God dat nou toestaan? En dan worden allerlei ernstige voorbeelden aangereikt. Van waar was God bij dat verkeersongeval? Waar? En enzovoort, enzovoort. En er kan een oplossing zijn. Ja, de Heere God kan er ook niks aan doen. Die staat ook met ons mee te lijden en met ons mee te strijden. Maar hij kan er verder niks aan doen. Dus dan kan je zeggen van, het is niet de regering, de almachtige, alomtegenwoordige kracht van God. Maar dan is het de medelijdende God die het net zo ernstig vindt als jij dat de dingen gebeuren, maar nou ja, met het hand in het haar zit. Zo hebben vaak moderne theologen het wat opgelost. Want ze kunnen er niet mee leven dat alles dus toch in de hand van God is. Voordat we daar verder over gaan, is het belangrijk dat we de hand van God altijd mogen bekijken vanuit het hart van God. Dus daar gaat het allereerst om. Dus het hart van God, dat hebben we mogen leren kennen in het aangezicht van zijn geliefde zoon. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Dus je moet de hand van God niet loszien van het hart van God. En dan komt het allereerst erop aan, houdt God van mij? Houdt God van de wereld? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God houdt van Israël, God houdt van de wereld. En die houdt zoveel, Dat hij, en daar hebben we natuurlijk ook vaak de nadruk op gelegd, toen Abraham zijn zoon moest offeren, hè, als teken van de toewijding die Abraham had aan de Heere God, en dat hij de Heere God boven alles stelde, toen was hij dat wel bereid, maar hoefde hij die zoon niet te offeren. Maar op Golgotha heeft God zelf dat offer gebracht. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard als de ware Israëliet, als de ware gelovige. Hij is de gelovige bij uitstek geweest. Hij heeft zichzelf als een Isaac gegeven. Maar de vader heeft zijn zoon overgegeven. Waarom was dat? Om Israël te redden, om alle die bij Israël te redden, behoren ook te redden. Dat is opdat die wereld niet verloren zou gaan. Dus alles wat je van de hand van God zou moeten zeggen, moet je kijken door de bril van het hart van God. En als je kijkt naar het hart van God, dan zie je dat God iets doet wat hij helemaal niet hoeft te doen. Hij hoeft die zondige mensen niet te redden, toch? Hij hoeft jou en mij, hij hoeft Israël, en hij hoeft niemand te redden. Dat is helemaal geen verplichting. Want ze hebben het allemaal verspeeld. Er is niemand die rechtvaardig is, ook niet één. Allen zijn afgeweken tezamen onnut geworden. Dus je kan niet zeggen van, Heere God, u moet de dingen doen omdat. Het is absoluut geen, God is helemaal niet verplicht. En het is louter genade, barmhartigheid, vrede. Het is God zelf die ten diepste liefde is. Die het niet over zijn kant wil laten gaan dat mensen verloren gaan. En toen wij nog zondaren waren, is Christus voor ons gestorven. Dat is het hart van God. En het hart van God is zodanig dat hij dat uitwerkt in de Zoon, in de Heer Jezus, in zijn kruis en opstanding. En door dat kruis en de opstanding mensen redt en bevrijdt van de eeuwige ondergang, de eeuwige dood, de hel. En door zelf in de hel te komen en ons eruit te verlossen. En ons te kopen en te betalen met zijn dierbaar bloed. En hij gaat naar de hemel en hij stort zijn geest uit om dat ons als het ware telkens maar weer te overtuigen. En zeggen van kijk, dat heb ik nou voor jou overgehad. Dat heb ik nou voor jou gegeven. Dus waar de hand van God is altijd gericht, nooit tegen het hart van God. Als de dingen in je leven plaatsvinden, dan kan dat nooit de bedoeling van de Heere zijn om je van het hart van God te verwijderen. Dat kan niet. Anders zou God tegen zichzelf ingaan. Maar we hebben wel te maken met van alles en nog wat ons kan verwijderen van het hart van God, toch? Als er moeilijke dingen in je leven komen. Als er zaken zijn die zeggen, dat begrijp ik niet. Hoe is dat nou mogelijk? Dat dit en dit gebeurt. Dan kan je in eerste instantie worstelen met God. Met het hart van God. En met de hand van God. Logisch. En geloof is en blijft een geloofsstrijd. Maar je zal ontdekken, vroeg of laat, dat de Heere God zelfs met een kromme stok een rechte slag kan maken. Dat wil zeggen van, weet je, die kromme stok, dat is heel belangrijk, want die kromme stok is gewoon krom. Toch? Wat er gebeurd is in het leven van mensen, dat kan je niet altijd op Gods konto schuiven. Want God heeft gezegd, gij zult niet doden, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult dat en dat en dat, dat wil ik niet dat gebeurt. En dat je maar één God beleidt, dat is Hij. En als mensen dat toch doen, dan kan je niet zeggen van, Heere God, waarom laat u dit toe? Of waarom, dan kan je alleen maar zeggen van, dat is mijn eigen schuld. Het is de mensen hun eigen schuld dat de een de ander doodt. Of de een de ander laat zitten of wat dan ook. Dan kan je niet zeggen van, nou is dat dus, dat is krom. Dat blijft krom en het is tot in eeuwigheid krom. We kunnen nooit iets wat verkeerd is recht praten, toch? Wat zonde is, is zonde in u en mijn leven, in het leven van deze wereld. En zelfs de kleinste zonde is Laten we zeggen, als je op één punt struikelt, ben je schuldig aan alle geboden. Dus met andere woorden, krom is krom. En nou is het mooie, wat uw liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Daar moet je naartoe. Dat er dingen in je leven komen, en dat is misschien je eigen schuld, of de schuld van de ander. Die boze, die zit er ook nog tussen. Denk maar wat die allemaal kapot maakt in het leven van mensen. He, door invloeding, door je een de ander, tegen de ander op te zetten. Want dan is hij een ster in, ook in de gemeente kan hij de een tegen de ander opzetten. Op welke manier dan ook. En hij gebruikt vaak zonde of andere dingen, of andere gedachten. Dat is krom. Maar die heeft wel heel veel invloed. Niet alleen in de gemeente, maar ook buiten de gemeente. Hij kan hele continenten kan die beïnvloeden, zodanig dat er een geweldige vuurhaard ontstaat van oorlogen en noem maar op. Dat is de invloed van de macht der duisternis in de hemelse gewesten. Ook dat gebeurt. En zo zie je nog wel meer, het oordeel van God. Al die dingen, maar dan moet je zeggen van, daar, je zou kunnen zeggen, God wil het kwade niet. God heeft niet de oorzaak van de zonde, maar hij neemt het in zijn hand om het, als het ware, ten goede te gaan keren. Dat doet God. God laat dingen toe om het in zijn hand te nemen, om erover te regeren, om het, laten we zeggen, een rechte slag te laten zijn. Dus de kromme stok is er, en God gaat die kromme stok gebruiken in zijn hand. Dat is nou de voorzienigheid van God. Zijn alomtegenwoordige en almachtige kracht van God. Hij gebruikt het. Hij is sterker dan de zonde. Hij is sterker dan de Satan. Hij is sterker dan, nou, noem maar op. Zijn liefde is alomtegenwoordig. Het is die sterker dan en gaat van een kromme stok een rechte slag maken. Dus hij doet alle dingen meewerken ten goede voor hen die geloven. Een voorbeeld. Uit onze eigen ervaring. We kennen iemand die door haar man in de steek is gelaten. Dat was in onze eigen familiekring. Doet er verder niet toe, maar dat hele gezin, twee kinderen erbij, vrouw, man, waren allemaal erbij betrokken. Man zei op een gegeven moment, ach, ik heb een ander. Nou, dan zit je dan. En de vrouw kende de heren niet. Ze was wel altijd, ze wilde allerlei dingen weten, maar ze wilde zich nooit laten leren. En dat was zo'n kromme stok, wat daar gebeurde. Je kan de scheiding op de een of andere manier niet goed praten, toch? Maar het gebeurt. En het gebeurt veel. En zij, wij waren opgevangen. En we mochten haar tot de Here brengen, tot de Here leiden. Het heeft haar niet verder van Christus afgebracht, maar dichter bij de Heere gebracht. En ze is nou zo'n discipelin van de Heere. Dus God heeft die kromme stok gebruikt om een rechte slag te maken. En het mooie was, we liepen met haar een keer door het Holterbos. Dus je hebt de Holterberg bij Nijverdal. En toen het was windstil, en we liepen daar door een laan heen. En het mooie is, toen kwam er op een gegeven moment een stok naar beneden. Een stok, die viel gewoon naar beneden, voor onze voet. Dat was een kromme stok. Dus, en ik was ontveld en zo, en dat kwam zo naar beneden. Dus ik pakte hem. Nou, je liep daar als een soort Abraham, liep je dan mee verder. En we hebben hem meegenomen naar huis. En we zetten hem tegen die kromme stok, zetten we tegen de muur aan. We hadden zo'n schutting, zeg maar, dat was van de garage. En dat was in de tuin. Zetten we even die stok neer. Nou, die kromme stok, die zetten we zo neer. En op een gegeven moment, wij gingen naar binnen. En de zon scheen. En de zon scheen op die kromme stok. Precies. En de schaduw was recht. Oftewel, die stond precies haaks op die kromme stok. En toen zeiden we van, de Heere God heeft dus in jouw leven het ter hand genomen. En van die kromme stok, en die blijft het nog steeds, want wat kan een scheiding ongelooflijk veel verdriet doen aan kinderen en enzovoort enzovoort. En toch ook de dochter, de twee dochters zijn tot geloof gekomen. Dat is nou een kromme stok. Dus God heeft het in zijn hand genomen. Hij heeft het niet voorkomen, maar hij heeft er wel over geheerst. En zo kan het in je leven gebeuren dat er allerlei dingen gebeuren waarvan je zegt van waarom nou? Ik heb dat verhaal ook nog een keer verteld. Toen ik pas uit Israël terug was van die reis van gehandicapten. Ik weet niet of u dat toen bij was. Maar ik vertel nog even hoe dat kan werken. Want wat doe je nou met die kromme stok? Wat doe je daar nou mee? Hoe ga je daar nou mee om? Er was een jonge man die ik moest helpen om naar de wc te gaan. Hij kon verder niks. Hij was helemaal zijn spieren die waren helemaal slap. Dus je moest elke keer helemaal geholpen worden. Het was wat, hè? Als je niks meer kan. Jongen in de 30. En elke keer deden de spieren wat minder. Dus dat was best heftig. Dus we hielpen hem naar de wc en we stonden daarna eventjes te praten. Degene en ik. Dat is ook wel het punt, hè? Dat je zegt van. Dat je niet meer zelf naar de wc kan. Als een jonge vent. Dan moet je geholpen worden. Best lastig, toch? Hoe ga je er nou mee om? Maar hoe ging hij er dan mee om? En toen. Nou, hij kon het heel goed wel hebben. En toen gingen we terug naar de lift. Toen hadden we even een gesprekje over wat die ander allemaal deed. Het was een technisch man. En wat deed je allemaal, wat ik deed. Toen realiseerde ik me. Ik zei, joh, vind jij het nou niet moeilijk als we zo zitten te praten over gewoon de gewone dingen van het leven. Hè? En jij kan het allemaal niet meer. Weet je wat hij toen zei? Toen zei hij, de Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Als iemand die gezond is dat zegt. Dan zeg je, als iemand die daar in een rolstoel zit en die weet en die zegt dat dan. Dan is dat het werk van God in zijn leven. Die hem helpt om meer dan overwinnaar te zijn. Zelfs over die ziekte. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen. Nog niets kan mij scheiden van de liefde van God. Welke is in Christus Jezus onze Heer. Want Jezus is dieper gegaan. En hij had de geest van Jezus ontvangen. En hij zei dat. Met vallen en opstaan. Broeders en zusters, ons wordt niet alles bespaard. Zeker niet. Maar de Heere die houdt van ons. Die heeft alles voor ons gegeven. En we mogen de dingen telkens maar weer bekijken. Niet los Gods hand. Niet los zien van Gods vader hart. En dat we zeggen, Heere, help mij om dit. Laten we zeggen te. Ja, dat ik dat ook een plaatsje kan geven. En dat ik het ook daarin een weg kan vinden. De Heer Jezus vertelt, en tot slot een stukje uit Matteüs. Dan vertelt hij eigenlijk ook over die voorzienigheid van God, over die hand van God. En hij heeft het over musjes. Over musjes. Hij zegt, een discipel, jullie zijn discipelen van mij, dus jullie hebben het hart van God leren kennen. Toch? En dan stuur ik jullie de wereld in, maar wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. En dan zeg je van, wees niet bevreesd. Nou, er gebeurt van alles en nog wat in het leven van discipelen. Hij zegt, zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees op uw hoede voor de mensen. Met andere woorden van, nou, als jij discipel van mij bent, dan zullen ze jou net zo behandelen als mij behandelen. Dan krijg je te maken met, nou ja, vijandschap. Geesteling zelfs in de synagoge. Want niet alle Joden waren het ermee eens dat Jezus de Messias is. Ze zullen u voor stadhouders en koningen leiden omwille van mij tot een getuigenis voor hen. Dus met andere woorden, Jezus zegt, kijk, als je discipel van mij bent en je volgt mij, kan er van alles en nog wat gebeuren. Maar, en je staat niet boven mij, je staat niet boven jouw meester. Heel veel christenen die worden vervolgd, die zeggen van, wij lijden ter wille van Jezus. Wij lijden ter wille van Jezus. Wij staan niet boven onze meester. Ze hebben Jezus gevolgd. Dat doen ze mij ook. Ze hebben mij gesmaad. Nou, dat hebben ze Jezus ook. En dan zegt hij iets heel moois. Hij zegt, ja maar, wees dan niet bevreesd. Allereerst voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Nou, dat is wat. Maar dat betekent soms dat mensen de marteldood sterven. Moet je daar dan niet voor bevreesd zijn? Nou, ik zou het niet direct durven zeggen. Als dat op mij afkomt. Als dat nou gebeurt in Nederland en ze pikken die dominee eruit en die stellen ze als voorbeeld. Dat gebeurt elders ook. Kan mij ook overkomen wellicht. Hoe zit dat dan? Ben ik daar niet bang voor? Ja, natuurlijk ben ik bang. Wie zou niet bang zijn? En toch, zie je, de Heer zegt, wees niet bevreesd. Nou, als hij iets zegt, dan zal hij... Waarom zegt hij van, kijk het nou eens in een bepaald perspectief. Ze kunnen je lichaam doden, maar je ziel, die onsterfelijk is, kunnen ze niet doden. Er is er één die die ziel en het lichaam in de hel kan werpen. Dat is de hemelse Vader. Dat is God als rechter. Voor hem mag je vrezen. En dat zie je elke keer weer met Pinksteren, met de discipelen, die op een gegeven moment niet bang zijn, maar je zou kunnen zeggen met het juiste perspectief in de wereld staan. Ook al moet ik in dit leven verdrukking en moeite ondervinden, ik heb een hemelse Vader die zal zorgen dat ik, laten we zeggen, in dat eeuwige leven kom. Is dat dan je verantwoordelijkheid uitschuiven naar de toekomst? Nee, zegt de Heer Jezus. Kijk eens naar de musjes. Wij hebben heel wat musjes in de tuin. Dat is een beetje zeldzaam, maar wij hebben heel wat musjes in de tuin. Nou, niet ogende beestjes. En vroeger had je ze zoveel dat ze 2 musjes verkochten voor 1 stuiver, zal ik maar zeggen. Dus wat is een musje? En wat is een haar op je hoofd? Dus een musje wordt verkocht. Ga je niet vele musjes te boven? Als God dan al zorg heeft voor zo'n klein musje, dat hij niet in het klapnet van de vogelvanger zal komen. Zonder zijn wil. Zonder dat hij het wil. En zonder dat hij er overheerst. Ben je dan niet meer als een musje? En de haren van je hoofd zijn alle geteld. Nou, hoeveel, als je de kam door je haar houdt, hoeveel haren zitten er dan in die kam? Tel je ze? God kent het. God weet tot in de diepste, kleinste details alle dingen. Hij heeft de haren van je hoofd geteld. Met andere woorden van, Heere God, bij u ben ik veilig. En als u dit in mijn leven toelaat, dan weet ik ook dat u mij de kracht zal geven om dit te kunnen dragen. En als overwinnaar eruit tevoorschijn te komen. Broers en zusters, is dat nou ons geloof? Dan zou je zeggen, nou eigenlijk niet. Maar help ons om die taal te verstaan, maar ook die taal ons eigen te maken, zegt Heere. U bent altijd bij me. Ook op dat moment, als ik het meest nodig heb. En dan zie je uit ervaring, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij. Geprezen. Amen. Oh. We mogen samen danken en bidden. Er is ook voorbeden gevraagd voor Nathan en Loren. Ze gaan dinsdag weer terug naar Aruba. En ze hopen dan een goede reis en dan ook weer een goede tijd te hebben. Zoon en schoondochter van Jaap en Nettie. En dan mogen we natuurlijk bidden voor Marie, voor het goede, dat het goed gaat. Ja, goed, laten we samen danken en bidden. Heere God, dank u wel dat u zo met ons leven bewogen bent, dat u het liefste wat u had niet spaarde om ons te redden en te bevrijden en te verlossen en een nieuw leven te geven door de Heer Jezus Christus, door zijn kruis en door zijn opstanding. Dank u wel dat u daarvoor het volk Israël hebt verkozen, belofte hebt gegeven, ook waar gemaakt, ook voor Israël en voor allen die bij Israël zijn ingelijfd. Heere God, dank u wel dat we daarin uw vaderhart mogen ontdekken. En wat is dat belangrijk? Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. En dan zijn we door Jezus aan het vaderhart gekomen. Want ik en de Vader zijn één. En daar danken we u voor. Dat we zo de Vader mogen leren kennen. In het aangezicht van uw geliefde Zoon. Heer God, en dan danken we u voor alle zegeningen. Dat we allereerst dat we u hebben mogen leren kennen. Als de God van ons leven. En dat u onze zonden wegdoet. En dat u ons een nieuw leven geeft. En geef ik dat in ieder van ons dat ook kan beleiden en beamen. Niet als een opgezegd versje, maar vanuit je hart. Dat je met je mond beleidt en met je hart gelooft. Heren, en dank u wel dat we daar stap voor stap ook in de diensten mee bezig mogen zijn. Wat is dat belangrijk, dat we een eeuwige toekomst hebben. En dat u ons klaar maakt voor die eeuwige toekomst. En Heere God, dan mogen we daarin ook uw hand zien en blijven zien. Maar dat is juist het meest moeilijke, want je krijgt te maken met ziekte, met tegenslagen, met teleurstellingen, met andere mensen die iets aan, nou, noem maar op, allerlei vragen, zaken die je heel erg lastig zijn en meer dan een dingetje zijn. Heere God, help ons om het geloof te ontvangen van die zondag 10, waarin dat zo mooi verwoord is. Geef ons geloof dat we datgene wat er gepredikt is, dat we dat ook aanvaarden en dat we daar ook niet alleen achter staan, maar dat het ook ons deel wordt en zeggen, zo mogen we naar het leven kijken. Dat niets om mij kan scheiden van Gods liefde, wat er ook gebeurt. Maar help mij, Heere God, want ik ben bang voor lijden. Ik ben bang voor dit en nou, we zijn allerlei angsten die we kunnen hebben. En dat mogen we ook met u delen. De angst mogen we niet bij onszelf houden. We mogen zeggen, Jezus, ik ben bang voor. Bang voor, nou, dan gaan we dat invullen. En dat mogen we dan bij u neerleggen. En we bidden u, wilt u die angst bij ons wegnemen? En daarvoor in de plaats geloof geven, vertrouwen geven. Goed vertrouwen op de toekomst. Als u ons gekocht en betaald hebt, dan zal u niet toestaan dat we boven vermogen verzocht worden. Dat hebt u zelf gezegd. Daar wil ons aan vasthouden. Heere God, er zijn er van die kromme dingen, inderdaad. Maar je mag dan ook rechte slagen zien. Wat is het krom geweest? Ongelooflijk krom, die holocaust. En al die dingen die daarvoor plaatsvonden. Maar wat hebt u er een rechte slag mee gemaakt? Het volk is al teruggebracht. Dank u daarvoor. Dat u het toch ten goede kan keren. En zo bidden u voor het volk. Geef ook dat ze de Messias mogen zien en leren kennen. Als ze die nog niet kennen. Zegen de Messias, beleidende Joden. Dank u wel dat ze er zijn. Dat uw werk doorgaat. Ook juist in hen. Kromme stok. Oorlog. Geruchten van oorlog. Moeite. Mensen die op de vlucht zijn. Mensen die moeten vluchten. Omdat het niet uit te houden is. Wat krom is dat. Want je wil niet vluchten. Je moet. Anders kost het je leven. Heere, wilt u toch dat daarover gaan heersen. Ook in het leven van degene die ons zo nabij is. Dus bidden we u voor Perine. Heere, geef ook dat er toch iets moois uit mag komen. Ik bid u voor al die vluchtelingen. Ik sprak gisteren nog iemand die ook uit Iran was gevlucht. Omdat ze christen was geworden. Samen met het dochtertje. En niet weten of ze hier kan blijven. Heere God, wat zijn de kromme dingen. Dan wilt u het ten goede gaan doen keren. Wilt u het in uw hand nemen en erover gaan heersen. Over alles wat er gebeurt. Ook hier in Nederland, in deze wereld. Met hen die vervolgd worden. Vanwege hun geloof in Noord-Korea, in de Arabische wereld, Palestijnse gebieden. Heere, ontferm u erover. Geef ook uw licht, uw waarheid. Dat ze kunnen volhouden. Dat ze getuigen mogen zijn. Dat u hen meer dan overwinnaars wil maken. Hoe is het mogelijk? Zegen ook de mensen die in een rolstoel terechtkomen. Welke reden dan ook. Geef dat ze de innerlijke kracht mogen ontvangen om dit te kunnen overwinnen. Dat de beterschap zal zijn, maar innerlijk ook die kracht die sterker is dan alles wat afbreekt. Heer God, en dan bidden we, als je weer een nieuw gehoormogelijkheid hebt voor Marie, Heer, wilt u haar helpen en geven dat ze, ja, dat de deur. Het traject waar ze nu ingaat, dat gezegend mag worden. Dat ze meer zal kan gaan horen. En dat het niet minder wordt, maar dat ze echt meer tot haar mag krijgen. Dat de mensen die dat doen, die daarmee bezig zijn, ook de wijsheid ontvangen hoe ze het moeten doen. Hoe het in elkaar zit. Dat u hen verstand verlicht en geeft wat nodig is. We danken u voor kinderen die zijn uitgevlogen, zo af en toe eens even een weekje bij je kunnen zijn. Maar ja, dan moet je ze weer loslaten. We bidden u voor Nathan en Loren. Ontferm u over hen. Geef dat ze in de plek waar ze wonen ook een plekje mogen vinden. En dat de Heere hen ook daarin goed en nabij wil zijn. Heere, wilt u dat doen? Zo dragen we allen die ons lief zijn aan u op. Heere, wilt u hen die u niet zoeken en soms heel vijandig zijn ten opzichte van u, hen bekeren. Dat ze tot de ontdekking komen. Ja, maar ik vecht tegen de Heere. Dat is niet een goede weg. Dan wilt u hun hart veranderen. Dat ze samen met ons hier kunnen loven en prijzen de Heere. En u kunnen aanbidden wie u bent. Of waar dan ook. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Heren, het is niet voor niets dat je laat zingen veilig in Jezus' armen. Want ook al ben je oma, de gedachte aan je moeder, je vader en je eigen oma is er nog steeds. En wat mooi is dat. Dat je staat in de lijn van de geslachten. Dat u die het werk onder ons zal voortzetten. Van generatie. Tot de wederkomst van Christus. Dank u wel voor het voorgeslacht. Dank u wel dat zij op hun manier, maar door u geleid zijn. En hen ook, dat ze het stokje hebben mogen doorgeven. Dat ze nu rusten bij u, zodat ook voor ons die weg begaanbaar is. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. We mogen nu onze gaven gaan geven. Daarna mogen we ons geloof belijden. En dat mag ik doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan zingen we gezang 440, 1, 3 en 4 als slotlied. Mooi gespeeld, Kees. Ja, fijn dat hij er zo op kan inspelen. Ja. We belijden ons geloof met de gemeente van Christus over het rond der aarde. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. De wereld weer in, naar onze kleine wereld, in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen en ik zal hen zegenen. De Heere zegen u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadigen. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.